Goedemorgen allemaal. Fijn om in uw midden te zijn en ook het woord te mogen openen. En ik ga niet over de Olympische Spelen spreken, hoewel het mij ontzettend geboeid heeft. We hebben gisteren de teleurstelling gezien van Koen Verweij. En vanmorgen werd ik wakker, ik weet niet waar het kwam, maar ik zat me steeds met die tijd 1:45, 0:00 en dan 0:03. Weet je, wat kwam er dan bij hem? Ja, gek is dat, hè? Ja, het houdt je toch wel bezig. En Renier die heeft al het een en ander daarover gezegd, maar ik ga vanmorgen daar niet over spreken. Maar ik ga wel spreken over dat wat er in de wereld, ook in de toekomst, gaat gebeuren als de Heer Jezus komt als de grote koning. Ja, de komst van de grote koning. En ik wil lezen namelijk met u Psalm 24. Psalm 24. Want daar gaat het namelijk, daar gaat het over de intocht met de koning der ere. Ja, die komen zal. We hebben al gezongen over de straten van goud. Nou, dat gaat allemaal wel gebeuren in de toekomst. Het is een psalm van David. De Heere is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Ja, eigenlijk moet je zeggen, die daarin wonen. Hè. We zijn in de wereld, niet op de wereld, maar we zijn in de wereld. De Heer Jezus is ook in de wereld gekomen, ja, om te redden wat verloren was. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedriegelijk zweert. Die zal van de Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen, die uw aanschijn zoeken. Dat is Jacob, dat is vandaag nog niet zo. Heft poorten uw hoofden omhoog, en verheft u, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere der Heerscharen, hij is de koning der ere. Ja, wat zal dat zijn, lieve mensen, als het zover is dat de koning der ere door de poorten ingaat in Jeruzalem. Dus vandaag kun je het niet begrijpen. Als je dat, de situatie vandaag ziet, dan kun je het niet voorstellen dat er zulke geweldige dingen gaan gebeuren in de toekomst. Ja, deze psalm 24, die staat niet op zichzelf. Nee, die vormt samen met psalm 22 en 23 een drieluik. Evenals vele andere psalmen zijn ook deze psalmen geschreven door David. Verschillende van die psalmen die laten duidelijk zien dat het eigenlijk niet David was die ze schreef, maar dat het de geest van Christus was die vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en ook de heerlijkheid daarna. Ja, daarover gaat het eigenlijk. David zelf heeft niet geschreven, maar het is de geest geweest, de Heilige Geest, die hem dreef om deze psalmen en ook vele andere van zijn psalmen te schrijven. God bracht David in een situatie die later te vergelijken zou zijn, maar dan veel intenser met die van de Heer Jezus Christus. Daarom is het goed als je de psalmen leest om steeds weer, hey, ontdek ik hierin de Heer Jezus Christus? Ontdek ik hem? Want de psalmen getuigen, staat er, van hem. Ja, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Als hij verschijnt aan de Emmausgangers, dan zegt hij ook dat de psalmen, ja, die getuigen van hem. En daarom is het zo belangrijk dat je niet zomaar een psalm leest, maar dat je gaat kijken van, hé, wat wordt er in de psalmen gezegd over de Heer Jezus Christus? Psalm 22 en 23 en 24 zijn dus daar een duidelijk voorbeeld van. Voordat David koning werd, is hij herder geweest. Ja, herder. Daarin is hij natuurlijk een schitterende heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Over het herderschap van Christus spreken deze drie psalmen. 22, 23 en 24. En dan in verschillende hoedanigheden. Namelijk psalm 22, de goede herder. Psalm 23, de grote herder. En psalm 24, de opperherder. Wel nu, in psalm 22 zien we hem als de goede herder. Het is de lijdenspsalm. De lijdenspsalm die begint met de bekende kruiswoorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als je deze psalm leest, dan zie je de hele lijdensweg van de Heer Jezus. Hoe erg die lijdensweg geweest is. De goede herder was hij gedurende zijn leven op aarde. Ja, welke woorden sprak hij? Ik ben de goede herder, zegt hij. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Ja, als de goede herder stond hij te midden van de zijnen. En hij was vol ontferming over hen bewogen. Daar hij zag dat zij als schapen waren die geen herder hebben. Zieken heeft hij genezen, boze geesten heeft hij uitgedreven, enzovoort, enzovoort. Ja, de herder zelf is een van de schapen geworden en is ter slachting geleid. Als het lam van God heeft hij de zonde van de wereld weggedragen door zichzelf te offeren. En aan het kruis, daar zegt de apostel Paulus, heeft hij de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Ja, dood en graf heeft hij overwonnen. Mag ik eens vragen, kennen we hem allemaal als de goede herder? Kun je zeggen, ja, ik weet en ik heb hem ervoor gedankt dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Want alleen door het geloof in dat offer wordt een mens gered. Een mens wordt niet gered door goede werken. Het gaat er niet om of je je straatje netjes geveegd hebt of je huis goed verzorgd hebt. Dat is allemaal wel mooi. Dat zijn wel allemaal goede werken, bij wijze van spreken, waar anderen ook profijt van kunnen hebben. Maar daardoor word je niet gered. Sommigen denken dat je moet flink je best doen en dan zal het wel goed gaan. Maar zo is het niet. Er is maar één weg. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Petrus zegt het ook in de handelingen, dat er is maar één. Hè. We worden behouden namelijk alleen door dat wat de Heer Jezus gedaan heeft, door dat te aanvaarden. En dan psalm 23. Daar zien we hem als de grote herder. Dus psalm 22, de goede herder. Psalm 23, de grote herder. Zo wordt hij namelijk genoemd in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 20. De grote herder der schapen. Ja, deze prachtige psalm begint met de overbekende woorden. Ja, wie kent ze niet? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij, de opgestaande, de verhoogde, de verheerlijkte Heer, is mijn leidsman geworden. Ja, de herder en hoeder van mijn ziel. Zo zegt Petrus ook in zijn brief in 1 Petrus 2 vers 25. De herder en hoeder van mijn ziel. Op hem, lieve mensen, kunnen we vertrouwen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. En dat gebeurt in ieders leven. Ik vrees geen kwaad. Waarom niet? Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan. Hè? Een maaltijd aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd zegt hij, met olie. Ja, in deze psalm spreekt David over het rijke leven met God. Het rijke leven met God, waarin hij rust en vrede heeft gevonden. Waarin hij bescherming, kracht, overwinning, volharding, ja, en wat nog meer gevonden heeft. Op hem kunnen we vertrouwen, broeders en zusters. Hem mogen we volgen. Hij overlaat ons dag en dag met zijn goedheid en zijn zegen. En het is zo mooi wat de psalm aan het einde ook zegt, hè? En we mogen hem volgen al de dagen van ons leven. Hoeveel zullen in de loop van de geschiedenis door deze psalm bemoedigd zijn geworden, getroost, ja, gesterkt. Misschien kunt u het zelf, ja, bevestigen. Elke keer weer. Ik heb bij verschillende sterfbedden weer de psalm gelezen, psalm 23. En dan zag je een glans, hè, op het gelaat komen. Wat deze psalm kan doen in het leven van mensen. En het is daarom geweldig, lieve mensen. Ja, hij kan. En hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, zegt een lied, volkomen uitkomst geven. Ja, en dat is eigenlijk wat David in deze 23e psalm doorgeeft. Een heerlijke psalm. En ik weet niet, kent u hem als de grote herder? De grote herder der schapen. Ik heb hem leren kennen als de goede herder. En dat is al geweest in 1958. En ik heb het al meer gezegd, toen ben ik mijn best gaan doen om God te behagen. Want ik vond het zo geweldig dat de Heer zich in mijn leven geopenbaard heeft als degene die voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Toen wist ik, denk, oh geweldig, geweldig, geweldig. Het is de Heer Jezus die dat gedaan heeft voor mij. En toen ben ik mijn best gaan doen om goed en heilig te leven. We hebben dat in Petrus ook even gelezen, hè? Dat we ook heilig moeten leven. Hij die gezegd heeft, wees heilig in al uw wandel. Ja, wees heilig in al uw wandel, wetende dat u niet vrijgekocht bent met vergankelijke dingen, maar met goud en met onvergankelijk goud. Ja, zegt Petrus. En dus ja, wat wil je? Je wil heilig leven. Maar dat lukt niet. Dat lukt geen mens, dat kon ik niet. Maar dat moest ik eerst gaan inzien. Maar in 1960, 2 jaar later, leerde ik hem kennen. He, nou weet ik dat, dan geef ik het ook een benaming. Als de grote herder. He, de grote herder. Namelijk de opgestaande, de verhoogde, de verheerlijkte heiland. Die in de hemel is en zijn leven in mij en door mij heen wil leven. Nou, wat ik niet kon, wat ik niet kan, wat niemand kan, dat doet hij. Maar je moet hem wel leren kennen als de grote herder, de verhoogde, de verheerlijkte Heer. He, waarmee je een relatie mag hebben, een levende relatie mag hebben met hem die zit op de troon aan de rechterhand van God. En dat heeft een enorme verandering in mijn leven gebracht. En daar kan ik, ja, elke keer maar weer van getuigen. En dat doe ik dan ook, broeders en zusters, lieve mensen. Ja. Ik hoop dat u hem allemaal hebt leren kennen. Als u vastgelopen bent, en dat moet ook, u moet vastlopen, u moet ontdekken dat u het niet kunt, dat u gewoon uit uw, oh God, ik kan het niet, u weet het toch, dat ik het niet kan. Ja, zegt de Heer, dat weet ik al lang. Maar jij wist het nog niet. Hè? En ja, en dan kan het veranderen. En dan word je klein, en dan zeg je niet meer ik, maar Christus. Christus, zegt Paulus ook, ik leef niet meer, nee, Christus leeft in mij. Dat is de grote verandering. En dan gaan we nu, lieve mensen, naar de psalm die we gelezen hebben, namelijk psalm 24. Psalm 24. Ja. En in deze psalm zien we hem als de opperherder. Dus psalm 22, goede herder. 23, de grote herder. En de psalm 24, de opperherder. Zo noemt Petrus hem in 1 Petrus 5 vers 14. De opperherder die zijn heerlijkheid zal openbaren. Ja, en koning zal worden over de gehele aarde. Dat gaat dan gebeuren. Ja, en dat zal dus in de toekomst gebeuren. Hij is de enige en de ware troonopvolger. En hij zal zodra die tijd is aangebroken, dat is nog niet zover, dat weten we wel, zal hij zijn plaats innemen op de troon van David. En die troon van David, die stond, en die zal dus ook in de toekomst staan in Jeruzalem. Ja, ja. En dat is de stad van de grote koning, zo wordt hij genoemd in Psalm 48 vers 2. De stad van de grote koning. Ja, en als hij verschenen is, als de herder koning, ja, dan zal hij met ere ingaan door de poorten van de stad. Dat staat namelijk vers 7. Vers 7 van Psalm 24 staat: heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Eens, en dat weet u waarschijnlijk ook wel, reed de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En waarop zat hij toen? Op een ezel, ja. En een ezel is een vernederd paard. Ja, toch? Dat is een vernederd paard. Dus als teken van zijn vernedering, want hij is in vernedering gekomen bij zijn eerste kom, kwam hij op een ezel, kwam de Jeruzalem binnen. En ze hebben: Hosanna, Hosanna, weet je wel. Want ze dachten al dat elk ogenblik dat koninkrijk zou aanbreken. Nou, dat was natuurlijk een enorme teleurstelling. Want de Heer Jezus die kwam niet om koning te worden nog, maar hij kwam om zijn leven te geven tot een offerande voor de gehele wereld. Niet? Daar kwam hij voor. Maar dat verzonden ze in die dagen absoluut niet. Daar begrepen ze helemaal niets van. Nee, maar straks, lieve mensen, dan komt hij. Hoe komt hij dan? Ja, maar hij komt. Hij komt namelijk, staat er, in de, als koning, als ruiter op het witte paard. Openbaring 19, als ruiter op het witte paard. En dat is dan als teken van zijn verhoging. Ja, en er zal een hele legerschare zal er straks met hem komen, staat er. Een legerschare op witte paarden. Ik moest even denken ook aan de, ja, aan de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Toen, weet je wel, ja, aankondiging, toen hij geboren werd, moet ik eigenlijk zeggen. Toen verscheen er ook een legermacht in de hemel. Hè? Die daar gesproken hebben en gezegd hebben: vrede op aarde, alle mensen een welbehagen, weet je wel. Dat, ja, en die legermacht die zal straks ook komen, op witte paarden staat er. Zullen verschijnen, Openbaring 19. Ja, en dan zal hij ze komen om zijn koninkrijk op te richten. Vele, en nog eens vele zijn de Bijbelteksten die daarover spreken. Ja. Vroeger heb ik dat helemaal niet geweten. Nee, ja goed, wat wist ik van de Bijbel af. Maar geweldig, toen ik dat allemaal ging ontdekken. Ik denk dat, ja, dat die hele schepping veranderd gaat worden door de Heer Jezus. Duizenden jaren eerder is hij door de profeten aangekondigd als de Messias koning. Die zal regeren tot in eeuwigheid. Ja, en in gerechtigheid. Een van de eerste vragen na zijn geboorte luidde: waar is de koning der Joden die geboren is? Ja, waar was die? Ja, in de kribbe. In de koning, in de kribbe. In de voerbak, in de voederbak. Daar, ja, in de voederbak. Ja, in het verborgene. Daar lag de grote koning die alle koningen der aarde verre overtreft. In een voederbak, in vernedering, kwam die toen. Ja, lieve mensen. Salomo, wiens wijsheid alom geroemd werd en wordt, is slechts een zwakke afbeelding van de grote koning des vredes. Dat is een geweldig iets. Ja, Salomo in al zijn heerlijkheid. Ja, was slechts een schaduwbeeld, een afbeelding eigenlijk van de toekomstige heerlijkheid van de grote koning, de Heer Jezus Christus. De dag, ja, de dag nadert met rasse schreden dat de enige, dat de rechtmatige erfgenaam aller dingen zichtbaar voor ieder oog op de wereld, in de wereld zal verschijnen. Ja, dan zal de vorst de aarde zijn intrede doen met grote macht en heerlijkheid om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Het koninkrijk dat nu nog verborgen is in de hemel. En als gelovige lieve mensen maken wij deel uit van een onzichtbaar koninkrijk. Niet van een koninkrijk wat op aarde is, maar een koninkrijk wat in de hemel is. En de apostel Paulus zegt het ook, dat wij overgezet zijn. Vanuit de duisternis heeft hij ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van onze zonden. Wil je het koninkrijk zoeken, dan moet je nu echt boven zijn, want het is verborgen in de hemel. Maar het zal in de toekomst geopenbaard worden op aarde. En nu mag je al in de geest, mag je al leven daar waar het koninkrijk is, omdat je een burger bent van de hemel. He, niet van de aarde, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij de Heer Jezus Christus verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ja, dat gaat gebeuren in de toekomst. Sommigen denken dat het alleen maar een geestelijk hemels koninkrijk zal zijn. Natuurlijk, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar het is meer dan dat. De Heer Jezus heeft gezegd, Matthäus 28, vlak voor zijn hemelvaart heeft hij gezegd: mij is gegeven alle macht. Waar? In de hemel en? In de hemel en op aarde. Dus niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. God heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen. Dat heb je als je koning wordt, dan wordt alles onderworpen. Dat zien we vandaag nog niet, dat zegt de Hebreeënbrief, Hebreeën 2 ook. We zien vandaag nog niet dat alle dingen hem onderworpen zal zijn. Maar vanuit het profetisch woord weten we dat dat in de toekomst een heerlijke waarheid zal zijn. Ik heb Openbaring 19 al even aangehaald, namelijk in verband met de komst, maar daar toont Johannes ons op indrukwekkende wijze de komst van de koningen der koningen, nogmaals gevolgd door een hemelse heerlijkheid. Zacharia 14, moet je thuis ook eens lezen, Zacharia 14, ook een heel belangrijk hoofdstuk. Die spreekt ook over de komst, heel duidelijk over de komst van Christus. Zijn wederkomst op aarde, waar zal die plaatsvinden? Ja, dat zegt Zacharia 14 ook heel duidelijk. Die zal plaatsvinden op dezelfde berg waar hij 40 dagen na zijn opstanding, zeg ik het goed? Ja, 40 dagen na zijn opstanding, ten hemel is gevaren. Waar hij afscheid nam van zijn discipelen. En waar twee mannen in witte kleden verschenen. En die zeiden: gij Galileese mannen, wat ziet gij daarop naar de hemel? Deze Jezus die van u is heen gegaan, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dus op diezelfde berg, de Olijfberg, zullen zijn voeten staan. En er zal wel het een en ander gaan gebeuren, want die Olijfberg staat zelfs in tweeën splijten, zodat het gelovige overblijfsel wat in Jeruzalem is, in die dagen de vlucht kan nemen naar de bergen. Ja, als je Matthäus 24 leest, ook over de eind, wat er dan zal gebeuren. Hè? Wee de zwangeren in die dagen, hè? Want ze mogen vluchten. En het beste is dat je vlucht, niet nog wat huisraad meenemen, nog dit of dat doen of zo. Nee, wegwezen. Hè? Wegwezen. Want dan gaat er eerst een oordeel, namelijk over Jeruzalem heen. En God wil graag sparen de gelovigen. Dus daarvoor zal de Heer Jezus de Olijfberg in tweeën laten splijten, zodat er een vluchtweg ontstaat, lieve mensen. Ja, de grote, ja, dan als de Heer komt, dan zal de grootste en meest besproken troonbestijging plaatsvinden die de volken ooit hebben meegemaakt. Gigantisch iets. Dan zullen alle zegenrijke beloften zullen vervuld worden. Ja, dan zal eindelijk de zo lang begeerde vrede op aarde gaan komen. Vrede, vrede. Met kerst zingen we over vrede steeds. Maar er is geen vrede in deze wereld. Die vrede kan alleen maar komen door de Heer Jezus Christus, de vredevorst. En de volken blijven strijden. En het gaat verschrikkelijk worden in het Midden-Oosten, ook wat er allemaal gaat gebeuren. Israël die straks ook door een enorme grote verdrukking gaat, door een enorme benauwdheid heen gaat. En in die grote benauwdheid zal de Heer Jezus komen. De profeet Jesaja, die zegt namelijk: en het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan en de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. Moet je nagaan. En vele naties zullen optrekken en zeggen: komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Ja, de Heren zal koning worden over de gehele aarde. De profeten hebben het reeds eeuwen tevoren aangekondigd. Onvoorstelbaar wat er allemaal in de profetieën geschreven staat. Psalm 24, die 24e psalm, die begint met de woorden: van de Heere is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. En de psalm eindigt met de woorden, namelijk: de Heere der Heerscharen, hij is de koning der ere. Alles en iedereen zal hem dienstbaar zijn. Wat een tijd, hè? Wat een tijd. De wijzen uit het oosten, die kwamen om hem hulde te brengen, weet je wel. Die zochten hem: waar is die koning, de Joden, geboren? Ze kwamen om hem hulde te brengen. Nou, dat is een voorafschaduwing wat er straks massaal gaat gebeuren in deze wereld. Dat de volkeren zullen optrekken, ja. Zacharia 14, vers 16, daar staat namelijk: alle die zijn overgebleven van de volken zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen. Alle die zijn overgebleven van de volken. Dat betekent wel dat er, als de Heer Jezus komt, dan gaat er ook oordeel plaatsvinden. En het oordeel begint bij het huis des Heren. En dat is Israël. Ja, dat zegt Petrus, het huis des Heren. Vervolgens gaat het oordeel over de volken rondom Israël. Die voortdurend bezig zijn om Israël van de kaart te vegen. Want ja, die willen Israël wel kwijt. Ze zijn enorm vijandig. Dus die volken worden, ik meen dat Psalm 86 of 83 daarover spreekt, daar worden 10 volken genoemd. En vervolgens, het is net als een steen die je in het water gooit, en dan staan er allemaal van die kringen, weet je, die kringen die gaan steeds verder. En dan op een gegeven moment wordt de hele wereld onderworpen. Alle volkeren zullen tot discipelen gemaakt worden van de Heer Jezus. En de volkeren, allen die tot geloof komen, zullen zich laten dopen. En die zullen geleerd worden te onderhouden dat wat de wetten zijn van dat koninkrijk. Dat koninkrijk wat op aarde komt. Zo zullen alle volkeren onderworpen worden. Maar het gaat niet zonder oordeel, want er zullen ook velen zullen, ja, die de koning niet willen aanvaarden. Ja, wat zal daarmee gebeuren? Die zullen niet blijven leven. Die worden gewoon weggenomen. Dus je houdt een overschot. Dus net met Israël. Bij Israël heb je ook een gelovig overblijfsel. Dat zijn de gelovigen. De anderen, ja. Daar kan God niks mee. Dat is in de dagen dat men uit Egypte kwam en in de woestijn daar 40 jaar heeft rondgezworven. Allemaal vanwege ongeloof. En ze zijn omgekomen in de woestijn. Ze gingen het beloofde land niet binnen. En straks krijg je dus in feite precies hetzelfde. Dat als mensen niet tot het geloof komen, in Israël in de eerste plaats, ja, dan zullen ze dus volgens Zacharia 13, meen ik, is het uitgeroeid worden. Ja. Maar ze hebben allemaal de kans om tot geloof te komen. Maar als je een vijand bent van de Heer Jezus en je wil niet, ik wil niet dat hij koning over ons wordt, hebben ze geroepen, namelijk toen de Heer Jezus, ja, hier op aarde was bij zijn eerste komst. Weg met hem, kruisigt hem. Nou ja, straks zal je precies hetzelfde krijgen. Mensen die hem niet willen aanvaarden. Maar degene die hem aanvaarden onder de volken, zij zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen, staat er, voor de koning, de Heere der Heerscharen. Ja, en ze zullen allemaal voor hem buigen, lieve mensen. Dat is een geweldige toekomst, zal dat zijn. Gods beloften zijn vast en zeker. Ja, waarom? Waarom zijn Gods beloften vast en zeker? Kan God liegen? Nee, hij kan niet liegen. Nee. Stel voor dat we een God zouden hebben die kon liegen. Zou niet best zijn. Nee, hij kan niet liegen. Nee, God is de waarheid en zijn woord is de waarheid. En dat mag voor ons ook elke dag weer een bemoediging zijn. Dat we een God hebben die de waarheid is en zijn woord waar maakt, ook in ons persoonlijk leven. Ja, Jesaja die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Ik heb het gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Jesaja 46, vers 10 en 11. Ik haal zomaar wat teksten aan, hè. Ja, God is vastbesloten om zijn plannen te volvoeren. En hij laat zich door niets hinderen, zelfs niet door de grote tegenstander, de Satan, die nog altijd de wereld in zijn macht heeft. Vandaag is Satan nog altijd de overste van deze wereld, de God van deze wereld, en die in feite het hele beleid van de wereld bepaalt. En dat is nog niet de Heer Jezus Christus. Dat gaat hij in de toekomst gaat hij doen. Lieve mensen, ja, Gods raadsbesluit staat vast. Hij komt tot zijn doel door alle tijden heen. En het totdat het grote doel bereikt is. Ja, kom bij de Gouden Straten. Tot het grote doel bereikt is namelijk. En dat is nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hè? Nieuwe hemelen. De twee hemelen, niet de derde hemel, de hoogste hemel, de hemel der hemelen, de hemel van de twee hemelen. Hè, waar God woont, dat is niet, je hoort niet tot de schepping, die is niet geschapen. Maar de kosmos, de schepping, bestaat uit twee hemelen. De eerste waarin de vogels vliegen, de tweede waarin de planeten staan. En dan heb je daaronder heb je de aarde, ja. En die hemel, die twee hemelen en die aarde, die worden helemaal in overeenstemming gebracht met, ja, kun je wel zeggen, met de hemel. Want het hemels Jeruzalem zal daar ook op neerdalen. En dat zal iets zijn, zeg. 2000 kilometer breed, 2000 kilometer lang en 2000 kilometer hoog. En dan moet je maar, denk ik, meer in een piramidevorm zijn zien, dacht ik. Tenminste, dat weet ik niet zeker, maar dat is wel, het lijkt me wel zo te zijn. Hè, wat de hemel en de aarde met elkaar verbindt, kun je wel zeggen. De heerlijkheid van God gaat komen onder de mensen. En een aarde vol van Gods heerlijkheid. Waar werkelijk de hemel op aarde geopenbaard wordt. Schitterend is dat, lieve mensen. Dat is wat er voor zegt is. Als we de Bijbel onderzoeken, dan zullen we tot ontdekking komen dat God stap voor stap, ja, zijn plannen ontvouwt en realiseert. Telkens maakt hij weer iets meer bekend in zijn woord en brengt dat vervolgens ook tot stand in deze wereld. Door de profeten, ja, door de profeten hebben tevoren aangekondigd wat hij zal doen en wat er zal gebeuren, namelijk. En vervolgens doet God dat ook in vervulling gaan. Daar hoeven we nooit en te nimmer aan te twijfelen. Zoals de profetieën die gesproken hebben. Het zijn er vele geweest. Alleen over zijn komst heb ik een keer gelezen. Dat er wel 300 teksten zijn die hebben gesproken over zijn komst in vernedering op aarde. Wel nu, die profetieën zijn allemaal vervuld. Hè? Letterlijk vervuld. En we weten dat alle profetieën die gedaan zijn met betrekking tot zijn wederkomst ook in vervulling zullen gaan. Je hoeft dus nooit aan te twijfelen. De vervulling van Gods belofte. Lieve mensen, hangt gelukkig niet af van u, van mij, van ons. Nee. Al onze fouten, al onze tekortkomingen, al onze zwakheden kunnen God niet verhinderen om zijn plan te volvoeren. Het is zijn heilig voornemen. God heeft gezegd, dat ga ik doen. En als mensen dat niet willen, dan moeten ze zelf dan maar weten. Dan zeg ik het even met eigen woorden. Ik weet niet of God dat zo zou zeggen. Maar dan heb je er ook geen deel aan. Maar als je werkelijk je gaat richten op dat plan van God en je geeft je daaraan over, dan gaat er toch wel iets geweldigs in je gebeuren. Die wetenschap namelijk, die heeft David rust en moed gegeven. En mag ook ons, lieve mensen, bemoedigen. Hè? We weten van, het komt allemaal goed, komt allemaal goed. Ja, komt ook vandaag in je leven, het komt goed, want God is erbij en hij gaat zijn weg met ons. Ook door een dal van diepe duisternis. Hoeven we geen kwaad te vrezen, omdat we weten dat hij bij ons is. Nog één tekst. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 16 en vers 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Ook al vervalt onze uiterlijke mens. Dat is het lichaam, hè? Nou, die vervalt. Ik begin het ook te merken. 78 geweest en dan hij is steeds meer naar de 80. En het wordt, het begint bouwvallig te worden langzamerhand natuurlijk, hè. Dat gaat bij iedereen gebeuren. Maar al vervalt hij ook die uiterlijke mens, ja. Nochtans, zegt hij, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Ja, hoe komt dat? Dat wij niet zien op het zichtbare, zegt hij, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk. Maar het onzichtbare, zegt hij, dat is eeuwig. Nou, waar moet je je ogen op richten? Niet op wat je ziet. Hè? Je zit te kijken, dit en dat, en er moet dit gebeuren en dat allemaal gebeuren. Allemaal zichtbare dingen waar we naar zitten kijken. Zie niet op het onzichtbare, zie niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Dat wat God beloofd heeft, dwars door alles heen, gaat hij dat volvoeren in het leven van al de zijnen, broeders en zusters. Hoe dreigend de macht van Satan in het leven ook aanwezig kan zijn, ja, we hoeven geen zins te vrezen. Want de gelovigen zullen uiteindelijk de overwinnaars blijken te zijn. En dat is niet door je eigen kracht. Oh nee, maar alleen door de genade, en dat is onverdiende gunst, de genade van God. En in die zekerheid, ja, mogen we verder gaan. Hem dienende. Dat is belangrijk, hem dienende, totdat die dag komt. Ja, van hem, zijn komst om ons thuis te halen, lieve mensen. Amen. Zullen we samen danken? Ja, wij danken u, liefdevolle God en Vader, dat u een geweldig plan hebt gemaakt en dat u vast besloten bent om dat plan ten uitvoering te brengen. Letterlijk zal het allemaal vervuld worden. Maar ook het geestelijke mogen we daarvan beleven. We weten dat we nu in de geest mogen leven met een koninkrijk wat verborgen is, maar waar wij deel aan gekregen hebben. En we mogen vol worden met de dingen die van u zijn. En we mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. We mogen bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want dat allemaal gaat voorbij. Maar dat wat in de hemel is, wat voor ons bestemd is, in die hoogste hemel, waar de Heer Jezus is ingegaan, ja, dat mogen we weten. Dat ligt vast. En het zal ook op aarde gebeuren. Alle beloften die gedaan zijn met betrekking tot het herstel van deze schepping, de twee hemelen en de aarde, de kosmos, dat het allemaal gaat gebeuren. Alleen op uw tijd en niet op onze tijd. Wij willen vaak dat u haast maakt, maar u bent geduldig, u bent langmoedig. U wilt ook niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis komen. En u geeft nog mensen de tijd om tot u te komen. En als er nog iemand mocht zijn, heren, die u niet kent, hier aanwezig, kan maar één ding vragen van u. Wilt u, heren, de harten bewerken en zo'n verlangen geven, dat ze zeggen, ja, ik geef mij aan u over, Heer Jezus, ik geloof dat u ook voor mij bent gekomen in deze wereld. En dat u ook mijn leidsman wilt worden. En dat ik ook in een geweldige toekomst mag geloven. Zodra die dag aanbreekt. Geloofd en geprezen zij uw heerlijke naam daarvoor. Amen.